en welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatte en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad- en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel luisterplezier! Hallo, hallo, hallo en welkom op alweer de 4e aflevering van de Snuggles and Dreams podcast. Ik ben weer super blij en vereerd dat jij momenteel naar mij aan het luisteren bent. In deze aflevering vandaag ga ik het hebben over slaapregressies. Een groot woord, maar ook wel iets wat de slaap van onze kindjes toch wel heel vaak gaat beïnvloeden. Ik ga jullie vandaag uitleggen hoe dat juist in elkaar zit en wat de verschillende slaapregressies allemaal zijn. Dus je hebt de bekende 4 maanden slaapregressies, maar er zijn er nog andere. En ook sprongetjes, daar ga ik een klein woordje over zeggen. Het is zo dat ik eigenlijk zo goed als dagelijks eigenlijk mailtjes krijg of berichtjes op Instagram over slaapregressies en ouders die zich afvragen of dat het slecht slapen misschien helemaal gerelateerd kan worden aan de slaapregressie en of dat dit gewoon uitgezeten moet worden of dat er toch iets aan gedaan kan worden en of dat er toch slaaptraining al toegepast kan worden of dat er toch nog eventjes gewacht moet worden. Dus dit soort vragen krijg ik dus heel vaak en mijn antwoord is eigenlijk meestal van go ahead, je mag zeker en vast aan de slaap van je baby, peuter of kleuter werken als er sprake is van een regressie. Want die regressie wil eigenlijk zeggen van hey, het slapen gaat momenteel niet zo supergoed, maar dat wil helemaal niet zeggen dat er niet gewerkt kan worden aan betere slaapgewoontes om toch door die slaapregressie heen te geraken. Want als een slaapregressie louter gaan uitzitten, dan kunnen er 2 zaken gebeuren. Ofwel gaat het effectief terug vanzelf beter worden, dus zoals het eigenlijk voordien was. Dat de kans is in elk geval groter bij voordien reeds goede slapers. Of een andere optie is dat het slaap eigenlijk helemaal niet beter gaat en dat het op termijn zelfs steeds slechter gaat. En in het algemeen, als een regressie, als je die opmerkt en die al een paar weken aan de gang is, dan kan je er eigenlijk bijna van uitgaan dat het ondertussen echt een gewoonte geworden is. Dat het slecht slapen eigenlijk een beetje ingebakken zit tussen aanhalingstekens. Want zeker bij jonge kinderen, jonge baby's, is het zo dat een regressie wel toch wel wat verregaande, zoals aanhalingstekens, gevolgen kan hebben. Omdat slapen echt wel heel lang aangetast kan worden. En als jouw kind slecht slaapt, dan slaap jij natuurlijk ook minder goed. En dat creëert meestal frustraties natuurlijk, omdat we hebben allemaal die slaap en die energie nodig om te kunnen zorgen voor onze kindjes natuurlijk. Dus daarom dus ook deze podcast. We gaan in eerste instantie stilstaan bij de 4 maanden slaapregressie. Dus dat is meestal de regressie die de ouders het beste kennen, waar ze het al vaak voor gewaarschuwd geweest zijn. En die start heel vaak bij kindjes, ook als ze met de crèche ongeveer starten. Dus, want zeker in België starten kindjes rond 3-4 maanden met de opvang. En het duurt soms eventjes voordat ouders doorhebben dat het slecht slapen helemaal niet gerelateerd is aan het starten met de opvang, maar wel aan de 4 maanden slaapregressie. Dus deze 4 maanden slaapregressie is de enige die echt rond die leeftijd specifiek plaatsvindt. De andere die ik ga bespreken hebben meer te maken met mijlpalen en gaan niet meer echt zo specifiek rond een bepaalde leeftijd vallen, met nog 1 uitzondering, maar daar kom ik ook straks op terug. Dus de 4 maanden slaapregressie ontstaat eigenlijk wanneer de slaappatronen zich 's nachts ook gaan ontwikkelen. Ik zeg ook, want de slaappatronen gaan zich overdag reeds ontwikkelen rond de leeftijd van 2 maanden bij baby's. Ik spreek altijd van een gecorrigeerde leeftijd trouwens. Dus als jouw kindje bijvoorbeeld 1 maand te vroeg is geboren, dan moet je eigenlijk rekening houden met die gecorrigeerde leeftijd. Dus rond de leeftijd van 4 maanden gaan baby's ook 's nachts die slaappatronen gaan ontwikkelen. Wat bedoel ik daarmee? Dat de slaapcyclussen, dus cycli 's nachts, ook meer en meer ontwikkeld gaan zijn. Dus waar voordien jouw baby misschien 's nachts 4, 6 of zelfs 8 uur aan een stuk kon slapen, wordt hij plots wakker na 1-2 uur. En dit eigenlijk de hele nacht door. Het kan ook zijn dat je er niet zo heel veel van merkt. En in dat geval mag je jezelf gelukkig prijzen. Want zelfs ik, met mijn baby, die de dochter van een slaapcoach, zal ik het zo zeggen, heeft, en die dus echt een hele goede basis had, ze heeft toch ook wel veel die 4 maanden slaapregressie gehad. Waarbij ze toch wel plots slechter ging slapen 's nachts. Dus ze worden dus vaker wakker en hebben vaak toch terug hulp nodig om terug in slaap te vallen. Dus ook al kan jouw baby terug zelfstandig, kan jouw baby reeds zelfstandig in slaap vallen, het kan zijn dat je bij die regressie gaat merken dat er toch iets anders nodig is, of dat ze toch wel echt een voeding verwachten, of eventjes wiegen, of eventjes sussen, alvorens dat ze zelf terug in slaap kunnen vallen. En voordat je het weet, heb je dan dus wel vrij onderbroken nachten en kan het dus wel echt, ja, vrij zwaar komen. De 4 maanden slaapregressie ga je dan ook merken een beetje overdag, in de zin dat de dutjes ook wel een achteruitgang kunnen krijgen. Maar niet altijd. Dus het kan ook zijn dat jouw baby eigenlijk overdag reeds goed slaapt en dat het eigenlijk enkel 's nachts is dat je die slechtere nachten gaat waarnemen. De reden dat je dan eigenlijk overdag een regressie ook kan krijgen, is omdat de baby eigenlijk minder goed slaapt 's nachts. En die vermoeidheid, die kan hij dan ook eigenlijk weer overdag gaan meenemen. En zo geraakt hij eigenlijk een beetje in een vicieuze cirkel van oververmoeidheid. En het is soms niet logisch, maar een baby die oververmoeid is, die gaat zich veel meer verzetten tegen slapen dan een kindje dat eigenlijk goed uitgerust is. Dus dat is altijd zo'n beetje het gekke bij baby's. Want als we moe zijn, dan willen we gewoon graag slapen en bijtanken. Maar bij baby'tjes, die gaan zich veel meer gaan verzetten tegen slaap wanneer ze oververmoeid zijn. Dus die 4 maanden slaapregressie is dus iets waar eigenlijk alle baby's doorgaan. Maar de ene baby gaat er feller last van hebben dan de andere. Want het is zo dat alle baby'tjes hun slaappatronen zich 's nachts gaan ontwikkelen. En die slaappatronen 's nachts gaan ongeveer een 90-tal minuten duren, net zoals bij volwassenen. Dus ook wij gaan 's nachts in cycli gaan slapen en gaan ongeveer om de 90 minuten een nieuwe slaapcyclus gaan vastnemen. Maar we beseffen dat eigenlijk niet. We draaien ons nog eens om als slapend nemen we die nieuwe cyclus. Dus moest je met een smartwatch slapen, dus zo'n soort van Fitbit of iets anders. En dan kan het zijn dat je dus gaat merken in die slaappatronen van dat grafiekje eigenlijk steeds op en neer gaat, omdat je eigenlijk steeds van slaapcyclus verandert. Dat is dus bij baby'tjes ook zo. En het ding is dus dat we hen willen leren om ook dus als slapend die verschillende slaapcycli aan elkaar te linken en enkel volledig wakker te worden wanneer ze honger hebben, koud hebben, vuile luier hebben. Dus als er echt iets aan de hand is. In alle andere gevallen zouden we dus eigenlijk graag willen dat de baby zich lekker op zijn zij nog eens rolt of gewoon nog eens zijn hoofdje verlegt en lekker verder slaapt. De oplossing voor de 4 maanden slaapregressie, je raadt het al, is om je baby eigenlijk te leren om volledig zelfstandig in slaap te vallen. Dus zoals ik al zei, mijn dochtertje kon reeds zelfstandig in slaap vallen en toch merkte ik dat ze het plots moeilijk had 's nachts. Wat kan je dan best doen, is toch ook wel echt dat duwtje in de rug geven. Dus als jouw baby reeds perfect zelfstandig in slaap kan vallen, geef hem ook een klein beetje die ruimte 's nachts om het ook weer zelf zelfstandig in slaap te vallen. Want we zijn heel vaak geneigd als ouders om heel snel ter hulp te schieten als onze baby begint te huilen. Maar ook probeer ook dan dus een klein duwtje in de rug te geven. Wat bedoel ik daarmee? Je kan gerust je babytje een minuutje of 2 minuutjes eventjes laten doen, dus hij bijvoorbeeld echt hysterisch zou huilen, maar als hij later echt aan het zeuren, aan het neuten en een beetje aan het huilen is, laat hem gerust eventjes doen, geef hem die ruimte om zelf terug zijn slaap te vinden. Is jouw baby nog nooit zelfstandig in slaap gevallen of kan hij dat nog niet zo heel goed of nog niet altijd? En merk je dat hij echt 's nachts echt huilt totdat hij een voeding bijvoorbeeld aangeboden krijgt of totdat je hem echt uit zijn vetje haalt om hem te wiegen of eventjes rond te wandelen? Dan is dat een ander verhaal, want dan is het echt de bedoeling dat je baby gaat leren om echt volledig zelfstandig in slaap te vallen. En het doel daarbij is dat je baby bij bedtijd, maar ook overdag bij de dutjes, wakker in zijn bedje kan leggen. Dus als dat nog niet het geval is, dan raad ik aan dat je daar eigenlijk aan de hand van slaaptraining mee aan de slag gaat. Zeker vanaf de leeftijd van 4 maanden zijn baby'tjes in staat om dat volledig zelfstandig onder de knie te krijgen. Het lijkt soms een heel zware, moeilijke opdracht, maar het is echt iets heel moois wat je je baby kan leren om zelfstandig te leren in slaap te vallen. Wat wil dat zeggen? Dat je je baby dus wakker in het bedje legt en zonder iets of iemand in slaap kan vallen. Dus zonder dat hij nood heeft aan een speentje dat telkens wordt gegeven, zonder dat hij nood heeft aan even gewiegd te worden of eerst heel groggy te worden aan een flesje of aan de borst. Of zichzelf in slaap te drinken bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk echt wel belangrijk, dat je baby dus echt wakker in bed kan liggen. Wil dat zeggen dat je baby nooit meer slapend mag wegleggen? Nee, ook niet gelukkig. Want zeker bij jonge baby's kan het echt wel eens gebeuren dat ze per ongeluk te snel aan steek is aan hun flesje of aan de borst in slaap vallen s'avonds. En dat is echt oké. Dat hoeft echt, het heeft zeker helemaal niet zwart-wit te zijn. Maar we willen toch wel graag ja, dat 90% zal ik zeggen, van de tijd de baby echt wel wakker in zijn bedje wordt gelegd, zodat hij zelfstandig in slaap kan vallen en ook s'nachts die cycli aan elkaar kan leren linken. En ook voor de dutjes overdag is dat dus belangrijk, zodat hij eigenlijk leert om zijn cycli aan elkaar te linken overdag. Want de slaapcycli overdag, die duurt, overdag, die duurt 45 minuten. Dus je merkt dat jouw baby steeds weer wakker wordt na 45 minuten. Dan is het echt belangrijk dat je dus ja, hem leert om die slaapcycli aan elkaar te linken, zodat hij dus leert om langere dutjes te doen. Dus zeker voor het middagslaapje is dat wel belangrijk. Het klinkt natuurlijk wel heel eenvoudig. Als ik het zo uitleg, dat begrijp ik ook wel. Dat je zoiets hebt van, zo simpel is het niet. Nee, dat is waar, dat klopt. Als jouw baby momenteel verslaafd is aan zijn speentje bijvoorbeeld, je hebt het al gehoord, dan raad ik eigenlijk aan om het speentje weg te nemen, zodat jouw baby echt wel zonder jouw hulp in slaap kan vallen. Want een baby van 4 maanden kan bijvoorbeeld niet zijn speentje zelfstandig terug in zijn mondje terugsteken. Ik weet dat er heel veel ouders zijn die dat niet zien zitten, die zoiets van, nee, het speentje is voor ons nog altijd wel super handig, zeker overdag. Misschien is het een baby die snel prikkelbaar is of die toch een hoge zuigbehoefte heeft. Dan kan ik me inbeelden dat er ouders zijn die toch wel liever het speentje willen behouden. Maar weet in elk geval dat de natuurlijke zuigbehoefte, dus degene waarbij babytjes geboren worden, dat die verdwijnt rond de leeftijd van 3 maanden. Nadien is het eigenlijk vooral nog een verslaving die aangewakkerd blijft aan de hand van het speentje. De zuigbehoefte die kan ook voldaan worden door het drinken van aan de borst of aan een flesje, of is te zuigen op de handjes of op zo'n speeldoekje te zuigen. Dus het is niet zo dat je steeds een speentje hoeft te geven om te voldoen aan een zuigbehoefte. Er zijn ook heel veel baby's die nooit een speentje aanvaarden. Dus, en ook zij geraken eigenlijk perfect getroost. Dus om af te ronden bij de 4 maanden slaapregressie, is het echt belangrijk dat als je merkt dat het echt wel dat het zover is, is om te werken aan dat zelfstandig in slaap vallen. Dus als jouw baby het reeds kan, dan zeker hem een klein duwtje in de rug geven s'nachts. En niet teruggaan naar voordien. Dus stel dat je op dit moment bijvoorbeeld op 1 nachtvoeding zit, dan zou ik aanraden om ook daarbij te blijven en niet plots terug naar 2 nachtvoedingen te gaan. Ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb ook in die fase gezeten waar dat ik toch plots terug 2 nachtvoedingen heb gegeven. Het is soms de theorie in de praktijk. Ik begrijp het als er alles geen ander, dat het soms wel toch op het moment zelf wel moeilijker is. Maar als je voelt bijvoorbeeld, of als je ziet dat jouw baby 's ochtends weinig honger heeft, of makkelijk nog eventjes kan wachten voor zijn voeding, of zijn flesje niet helemaal opdrinkt, of niet superveel interesse heeft in de borst, dan mag je ervan uitgaan dat het waarschijnlijk terug wel tijd is voor die 1 nachtvoeding. Dus dat je eigenlijk niet plots meer gaat doen dan wat je baby voordien kon. Dus als jouw baby voordien eigenlijk rustig de nacht kon slapen, met 1 nachtvoeding, dan mag je dat eigenlijk ook na die 4 maanden verwachten. En als het plots echt volledig achteruit gaat, omdat je baby nog nooit eigenlijk, of nog niet voldoende of nog niet goed zelfstandig in slaap kan vallen, dan ga je in principe de 4 maanden slaapregressie feller merken. En dan raad ik je dus zeker aan om te werken aan het zelfstandig in slaap vallen. Dat is dus echt wel belangrijk. Wij kunnen uiteraard daarbij helpen als je zoiets hebt van, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik erbij kan starten. Want de routine aan 4 maanden is ook een belangrijke. Dus dat er overdag de juiste wakkertijden worden gevolgd, dat de juiste dutjes, de bedtijd op tijd valt. Dus aan 4 maanden spreken we van een bedtijd die toch meestal rond 18:30, 19 uur valt. Kan ook later zijn natuurlijk. Je moet een beetje zien wat er bij jouw baby werkt. Hè? Maar de meeste baby's worden rond 4 maanden toch al wakker rond 7 uur. 'S ochtends of zelfs vroeger. En een goede leidraad is om de dag ongeveer 12 uur te laten duren voor een jonge baby. En een volgende slaapregressie is die van 9 à 12 maanden. Dus dit is al een regressie die minder specifiek rond een bepaalde leeftijd valt, maar meer rekening houdt met mentale en fysieke mijlpalen. Fysieke mijlpalen denk ik aan deze leeftijd aan leren tijgeren, leren kruipen, leren staan, zich optrekken, misschien zelfs al beginnen te stappen. Het zou nog een beetje jong zijn, maar kan zeker en vast aan deze, rond deze leeftijd al plaatsvinden. Dus je hoort het al, heel wat mijlpalen die ook wel de slaap kunnen gaan beïnvloeden. maar ook de mentale mijlpalen kunnen hier een impact op hebben. Ik denk aan de verlatingsangst die kan starten rond 8-9 maanden. Rond die leeftijd beseffen baby's dat wanneer je de kamer verlaat, dat je nog altijd bestaat. En ze vinden het helemaal niet leuk dat je plots niet meer bij hen bent. En het kan dus gebeuren dat ze echt wel gaan protesteren, dat ze geen dutje willen doen of s'avonds moeite hebben met in slaap te vallen, omdat ze eigenlijk liever bij jou willen blijven. Meestal word je daarmee een beetje overvallen, met het plotse huilen bij bedtijd of bij de dutjes. En ga je vrij instinctief uiteraard gaan reageren van oké, je baby bij jou pakken, dikke knuffels geven, zoentjes geven en dergelijke. Hè, goed gaan troosten. Maar weet wel dat je het ermee een beetje in de hand zou kunnen werken. Want jouw baby zou snel kunnen doorhebben van als ik een beetje protesteer, dan komt mama of papa snel terug en dan word ik opgepakt en worden er allemaal knuffels en kusjes gegeven. Oké, dat vind ik wel heel fijn. En dus dat je het eigenlijk wel een beetje onbewust mee in de hand zou kunnen werken. Dus aanbevolen is dus eigenlijk dat jij probeert om alles hetzelfde te houden als wat je normaal doet. Dus als jouw baby bijvoorbeeld de week voordien nog vlot ging gaan slapen, hè, na zijn flesje of na zijn avondvoeding, kon je makkelijk in zijn bedje liggen en de kamer uitwandelen, waarna je gewoon rustig in slaap viel. Dat mag je dan nu eigenlijk ook doen. Dus gewoon het slaapritueeltje volledig afwerken en de kamer verlaten, ook al begint je baby te huilen. Wacht dan eventjes aan zijn deur en luister goed naar hoe hij huilt. Is hij echt hysterisch aan het huilen, dan mag je gerust eventjes naar binnen gaan om even te troosten. Maar is hij vooral een beetje aan het protesteren en zo een beetje aan het huilen, een beetje zijn ongenoegen aan het laten blijken, laat hem dan gerust een beetje doen, zodat hij echt wel die slaap hem kan overvallen en dan zoiets heeft van oké, ik ben eigenlijk wel moe, ik ga lekker gaan slapen. Want ook hier geldt dus weer, we willen een oververmoeide baby vermijden, want dan kom je heel snel in een patroon terecht waarbij jouw baby vermoeid is en op die manier dus ook slechter gaat beginnen slapen, zowel 's nachts als overdag. Wat betreft die mentale mijlpalen, dan ga je merken dat jouw baby plots begint te staan in zijn bedje, of misschien aan het zitten is, of op zijn knietjes aan het zitten is. En dat jij dat ziet bijvoorbeeld door de camera van de babyfoon. En dat je zoiets hebt van, slapen gaat op die manier wel wat moeilijker zijn. En dat je eigenlijk graag naar binnen wil gaan om jouw baby terug neer te leggen. Probeer ook dat dus te gaan vermijden. Hè? Dus dat je jouw baby echt de kans geeft om zelf te gaan uitdokteren van, dat slapen, dat lukt eigenlijk wel beter als ik ga liggen. Dat is dus wel echt belangrijk dat je dus je baby zeker was die ruimte geeft om het zelf onder de knie te krijgen. Ook dat weer klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je baby fel aan het huilen zou zijn. Maar geef hem een klein beetje de ruimte. Hoe lang dat juist is, dat moet je echt wel laten afhangen van jezelf en van je kind eigenlijk. Dus elk kindje is daarin verschillend. Als jouw baby echt hysterisch is, dan ga je waarschijnlijk sneller naar binnen gaan dan als jouw baby vooral aan het zeuren is. Dus dat laat ik een beetje aan jou om te gaan bepalen van oké, heeft mijn baby echt wel nood aan die assistentie van mij? En zo ja, ga dan rustig naar binnen en maak er zeker vast geen big deal van. Dus geen fijne knuffels, zoentjes en dergelijke, maar gewoon je baby terug neerleggen en de kamer weer verlaten. Dus zeker vast normaal dat je baby zijn nieuwe kunstjes in zijn bedje gaat gaan oefenen. Maar probeer er dus niet te veel aandacht aan te schenken. En nog een belangrijke trouwens, die ik daarnet nog vergeten vermelden was bij de 4 maanden slaapregressie, is dat je rond de leeftijd van 4-5 maanden ook wel vaak babytjes hebt die beginnen te rollen. Hè. Dus dat gaat ook wel vaak een impact hebben op het slapen. En ze rollen van rug naar buik meestal. En ze zijn niet gewend om op hun buikje te slapen, waardoor ze plots wakker worden en hulp nodig hebben om terug omgerold te worden. Dus ook hier geldt hetzelfde advies. Geef je baby een beetje de ruimte om het zelf uit te dokteren. Eens jouw baby zelf kan rollen van rug naar buik, ben je ook niet verplicht om telkens hem te gaan terugrollen, want zijn nekspiertjes zijn nu sterk genoeg om ook op zijn buikje te mogen slapen. Dus je hoeft daar zeker vast niet over te stressen of zo. Je baby mag op zijn buikje slapen eens hij zelf kan rollen van rug naar buik. En ook een laatste dingetje dat ik vergeten ben bij de 4 maanden slaapregressie. Ja, ik doe deze podcasts in 1 take, zal ik zeggen. Dus het kan zijn dat ik dan plots aan nog iets denk. In dit geval dus het uitbakeren, ook rond 4 maanden, is iets wat door het rollen gaan de ouders ook beginnen met uitbakeren. Dus de inbakerdoek achterwege laten. En ook dat kan dus de slaap gaan beïnvloeden. Dus aan die 4 maanden slaapregressie gebeurt er dus heel veel en kan er dus heel veel, dus niet alleen het mentale aspect, zal ik zeggen. Hè? Dus de slaapcycli die zich gaan ontwikkelen. Maar ook een paar fysieke zaken. Dus leren rollen en het wegnemen van de inbakerslaapzak kan ook dus de slaap gaan beïnvloeden. Maar dus zoals ik zei, vooral werken aan het zelfstandig in slaap vallen. Maar dus back to de 9/12 maanden slaapregressie. Dus het kan zijn dat je in die tijdspanne ergens echt een regressie gaat merken en dat dat getriggerd wordt door een fysieke mijlpaal, maar kan dus ook dus een mentale mijlpaal zijn door dus de verlatingsangst die dan eigenlijk start. Je kan het ook merken doordat als je je kindje voordien heel gelukkig op de crèche afzette en dat hij nu wel een beetje aan het protesteren is of dat hij in het algemeen als je de kamer eventjes verlaat, bijvoorbeeld, je gaat eventjes naar de keuken, dat dan onmiddellijk begint te huilen of te zeuren van waar is mama nu of waar is papa nu. Dus dan kan je eigenlijk merken dat je baby last heeft van verlatingsangst. Het beste wat je kan doen is vooral veel knuffels, veel zoentjes geven overdag en veel kikkieboespelletjes spelen, zodat je baby weet van inderdaad, ik ben eventjes uit het zicht, maar ik ben altijd vlakbij en ik kom altijd terug. Dus dat is heel belangrijk dat je daar zeker ook op oefent. En als je merkt dat het slapen overdag bijvoorbeeld achteruit gaat, dus dat het bijvoorbeeld het inslapen van de dutjes moeilijk gaat, of dat de dutjes eigenlijk in lengte plots korter zijn, probeer ook dan weer vast te houden aan jullie gebruikelijke routine. Tenzij het echt tijd zou zijn voor een andere routine. Maar dat is een andere zaak. Dus hoe kan je dat weten? Dus bijvoorbeeld, stel dat jouw baby al 3 maanden bijvoorbeeld dezelfde routine heeft, dan zou ik eerder kijken naar, is het misschien tijd voor een iets langere wakkertijd? Of heeft mijn baby gewoon behoefte plots aan maar een kort ochtenddutje. Maar eigenlijk als jouw baby nog maar sinds kort eigenlijk in een routine zit die eigenlijk echt goed werkt voor zijn leeftijd en hij plots eigenlijk slecht begint te slapen en je merkt van het is echt wel gerelateerd eerder aan die verlatingsangst, dan zou ik aanraden om echt vast te houden aan de gebruikelijke routine. Dus echt naar bed gaan op hetzelfde moment en echt wel de tijd te geven om dat zelfstandig in slaap te vallen zeker en vast goed verder te kunnen doen. Dus stel dat jouw baby voordien dat je hem bijvoorbeeld altijd om 9:30 in zijn bedje legde en hij dan een half uurtje sliep, dan zou ik zeker aanraden om dat opnieuw te doen, ook al huilt jouw baby dan bijvoorbeeld van 9:30 tot 9:40 en dan op dat moment eigenlijk nog een half uurtje laten slapen. Dus zeker in deze leeftijdscategorie van 9 tot 12 maanden hebben ze zeker nog wel dat ochtenddutje nodig. Dus het kan zijn dat het ochtenddutje nu later start, omdat jouw baby eerst nog 10 minuten protesteert, maar dan mag je zeker even de tijd eigenlijk een beetje opschuiven, zodat jouw baby zeker wel nog voldoende slaap krijgt 's ochtends en dan schuif je het middagdutje eventueel een beetje later. Tijdens die 10 minuten dat jouw baby aan het huilen is, ook daar weer ga je moeten kijken naar hoe hard huilt mijn baby? Moet ik eventjes naar hem toe gaan of niet? Dus dat moet echt afhangen van jezelf, van je kindje. Dat vind ik moeilijk om zo in een podcast advies rond te geven, maar in persoonlijke consultaties gaan we zeker altijd meedenken en gaan we kijken naar het temperament van de baby en hoe dat je er zelf tegenover staat om te kijken van wat zien wij hier wel passen en zouden we aanraden om wel of niet naar binnen te gaan in die 10 minuten. En wat betreft het middagdutje ga je dus hetzelfde doen. Dus ook hier weer de tijd geven aan jouw baby om rustig zelfstandig in slaap te vallen en om lange dutjes te doen. Dus ook daar weer hou vast aan je gebruikelijke routine en ga vooral tijdens de wakkertijden oefenen op die nieuwe mijlpalen, zowel fysieke als mentale mijlpalen. Moest jouw kindje op dit moment nog geen troostobject hebben in zijn bedje, zoals bijvoorbeeld een knuffeldoekje, dan raad ik zeker aan om dat te gaan introduceren. Als je voor de eerste keer een knuffeldoek introduceert, dan kan je dat bijvoorbeeld eerst een hele dag onder jouw kleren eigenlijk dragen, zodat het echt jouw geur heeft opgenomen, voordat je dat eigenlijk aan je kindje geeft. En zeker was het ook nog een tip is om er zeker 2 te kopen, zodat als je moest eentje verliezen, dat je dan altijd een andere achter de hand hebt, of om mee te geven op de crèche bijvoorbeeld. Ook tijdens deze 9/12 maanden slaapregressie ga je niet plots meer nachtvoedingen geven dan voordien. Dus stel dat jouw baby eigenlijk reeds al een paar weken, maanden doorsliep zonder nachtvoedingen, dan raad ik aan om die nachtvoedingen zeker niet terug te gaan introduceren. Dus moest je merken van, maar mijn kind lijkt wel echt honger te hebben, of misschien is hij echt in een groeispurt, dan raad ik aan om het echt overdag te gaan compenseren en gaan inhalen, maar niet 's nachts plots nachtvoedingen te gaan bijgeven. Want voordat je het weet, zit je al... ga je dus alweer weken, maanden terug met nachtvoedingen zitten, die dan op dat moment veel moeilijker gaan kunnen afgebouwd worden dan misschien voordien. Dus ik zou zeker aanraden om niet opnieuw met nachtvoedingen te beginnen. En aan deze leeftijd, 9/12 maanden, zou ik zelfs ook aanraden om, als je nog met nachtvoedingen zit, om die te gaan afbouwen en misschien zelfs volledig te gaan afbouwen. Dan moet je een beetje kijken naar, oké, hoe doet mijn baby het overdag? Hoe gaat het met die groeicurve? Je kan ook steeds een second opinion vragen natuurlijk aan de kinderarts, om te vragen van, oké, wat denk jij? Is mijn baby klaar om te kunnen doorslapen een hele nacht, 12 uurtjes, zonder nachtvoedingen? Dus er zijn heel wat baby's die daar eigenlijk rond 6 maanden eigenlijk al klaar voor zijn. Er zijn ook zeker wel baby's die daar pas later voor klaar zijn. Maar zo rond de leeftijd van 1 jaar willen we toch wel graag dat de nachtjes ononderbroken kunnen zijn. Maar ook daar weer, volg gerust je gevoel als jij zoiets hebt van, mijn baby vraagt nog 1 nachtvoeding en is 1 jaar. En dat werkt eigenlijk voor ons prima, voor de rest slaapt hij eigenlijk rustig door. Hij wordt 1 keer wakker voor een voeding, ik geef die en dan slapen we allemaal weer verder. Natuurlijk, prima, dan mag je dat zeker vast behouden. Maar het is zeker vast ook realistisch om te verwachten dat jouw baby lekker het klokje rondslaapt rond de leeftijd van 9 à 12 maanden. Maar ook daar kan je zeker vast onze hulp bij inschakelen. Dan de volgende slaapregressie. Is die van 15/18 maanden. Dus zo ook wel rond die leeftijd merk ik vaak een piek in verlatingsangst. Dus waar dat de verlatingsangst vaak de kop begint op te steken rond de leeftijd van 8 à 9 maanden, kan er tussen de leeftijd van 15 à 18 maanden zeker nog echt een piek zijn. Dus waar dat, je wordt echt al meer een peuter, hè. Je wordt ook al mondiger. Hè. Ook al praat hij nog niet echt, hij gaat wel mondiger worden in zijn daden, zal ik zeggen. En je gaat ook merken dat een peuter van 15 à 18 maanden al harder gaat wenen, al luider gaat wenen, zeker als hij bijvoorbeeld zijn zin niet krijgt. Dus die peuterfase begint wel stilletjes aan in zicht te komen. En je gaat ook merken dat jouw baby of jouw peuter op dit moment op bepaalde momenten echt niet wilt gaan slapen. En ja, die wakkertijden worden steeds groter. Jouw kind kan steeds langer wakker blijven. En ja, je raadt het al, hij kan dus ook wel echt een dutje gaan weigeren. En daarvoor dus weigeren om in slaap te vallen. Zeker voor het ochtenddutje kan dat echt wel gebeuren. Of bij een goed ochtenddutje kan je merken dat het middagdutje volledig geweigerd wordt. En dan zit je natuurlijk met een hele lange wakkertijd in de namiddag. En dan kan dat een slechte nacht geven. En voordat je het weet, zit je echt in een regressiebeland waarbij het slapen eigenlijk al een paar dagen, een paar weken slechter gaat. En ook hier weer geldt, probeer vast te houden aan de normale, gebruikelijke routines. Kijk zeker en vast van, oké, zijn de wakkertijden nog juist? Misschien interessant om te vermelden dat je op onze website een handig overzicht kan downloaden, gratis, met de wakkertijden per leeftijd. Dus zeker en vast interessant om steeds bij de hand te hebben, zodat je weet van, oké, wanneer is het eigenlijk tijd voor een langere wakkertijd? Er gaat trouwens ook een aflevering komen over de wakkertijden zelf, dus hoe dat je alles moet interpreteren en hoe je dus eigenlijk tot routines komt voor jouw kind. Dus dat gaat ook zeker wel een aflevering volledig gewijd worden aan aan wakkertijden en waarom ik mijn wakkertijden juist gebruik en aanbeveel. Maar dus zeker was gaan kijken, oké, zit mijn kindje in de juiste routine voor zijn leeftijd? Hè? Aan 15 à 18 maanden zou ik ook wel denken, van, het is tijd om over te gaan naar 1 dutje. Dus stel dat je al de hele tijd hebt vastgehouden aan 2 dutjes en het slapen gaat plots achteruit, dan kan het zijn dat het gewoon tijd is om die overgang te maken naar 1 dutje. En verder is het ook belangrijk dat je dus ook wel consequent blijft. Dus wat bedoel ik daarmee? Probeer echt vast te houden aan jullie gebruikelijke routines. Dus na het slaaprituaaltje leg je je peuter in bed en wandel je de kamer uit zoals je dat eigenlijk gewend bent. In het geval dat je baby dus jouw peuter reeds zelfstandig in slaap kan vallen. Dus ik ga er echt vanuit op dit geval, dus dat het een slaapregressie is die een beetje plots je overvalt bij jouw reeds goede slaper. Dus stel dat jouw kind aan 15 of 18 maanden eigenlijk nog nooit een goede slaper is geweest, dan kan het zijn dat je wel nog een regressie hebt, dat het slapen plots nog slechter is als voordien. Maar dan zou ik vooral eerst en vooral eigenlijk aanraden om te gaan slapen, om te gaan werken eerder, aan de volledige slaapbasis. Dus echt om te leren gaan doorslapen aan deze leeftijd. Dus zeer, zeer, zeer belangrijk. Maar dus in het geval dat jouw baby, of jouw peuter, sorry, nu zeg ik het weer, reeds goed sliep en plots een slechte slaper is geworden, dan zou ik eerder denken aan een slaapregressie. En deze kan dus veroorzaakt worden door dus weer die verlatingsangst. Fysieke mijlpalen ietsje minder. De meeste kindjes aan deze leeftijd stappen reeds. Maar als jouw peuter eigenlijk nu rond de leeftijd van 15, 16, 17 maanden toch zijn eerste stapjes zet, ook daar weer geldt hetzelfde als hierboven, dus hierboven, hier voordien vermeld eerder, de 9 à 12 maanden slaapregressie. Dus ook hier weer, als jouw kindje plots recht staat in bed, ga hem eventueel terug neerleggen, maar geef hem vooral die ruimte om het zelf uit te dokteren. En dus ja, kijk dus vooral hier bij de 15/18 maanden slaapregressie of dat jouw kind nog steeds de juiste routine volgt voor zijn leeftijd. Ik denk bijvoorbeeld aan overgaan naar één slaapje, één kwalitatief slaapje en verder een lekker nacht doorslapen zonder nachtvoedingen. Dus ook daar zou ik wel aan werken, moest jouw kind hier nog moeite mee hebben. Dan hebben we nog de 24 maanden slaapregressie of de 2-jarige slaapregressie. Dit is wel eentje die ik toch nog wel echt wel rond die 24 maanden echt wel zie plaatsvinden, dus rond die 2 jaar. Het is toch wel ook een pittige slaapregressie, dus waarbij de vorige 2 slaapregressies, dus die van 9, 12 en 15, 18 maanden, slaapregressies ga je niet altijd meemaken, of misschien heel kortstondig meemaken, kan de 24 maanden slaapregressie wel echt een pittige zijn. Dat is ook wel eentje waar ik heel vaak vraagjes over krijg, dus ik vind het ook wel fijn dat ik het nu eens kan uitleggen in deze podcast. En het is ook eentje waar wij ook last van hebben gehad met ons oudste dochtertje. Zij was een goed slapertje, ze is nooit een supergoed slaper geweest, maar wel een goed slapertje. En rond de leeftijd van 2 jaar was dat echt plots veel moeilijker. Zij huilde bij het gaan slapen. Ze wou niet dat ik de kamer verliet. Ze riep dan ook echt. En het grote verschil ook aan deze leeftijd is dat ze echt al veel mondiger zijn. Hè. En dus in ons geval was dat ook zo. Noëlie, die riep echt mama toen dat zij in haar bedje lag. En ja, dat grijpt je natuurlijk wel sneller naar de keel dan als ze gewoon roepen natuurlijk. Hè. Want je voelt je echt aangesproken. Mama, mama. En ja, dan denk je, oh nee. En dan wil je natuurlijk uiteraard zo snel moeilijk naar je kind, om je kind te gaan troosten en te laten weten van alles is goed. Maar voordat je het weet, verwacht je kind dat ook. En wordt het bedtijdritueel dus plots moeilijker. Dus dat je merkt dat het jouw kindje in bed leggen, dat op dat moment niet zo vlot verloopt. Dat je kindje begint onmiddellijk te protesteren, wil niet gaan slapen, ook 's middags. Wil jouw kind plots geen dutjes meer doen, terwijl aan 2 jaar hebben ze dat echt nog wel nodig. En dan zit je plots in zo'n fase waarin je denkt, oh, maar hoe zijn we hier eigenlijk geraakt? Waar komt dit plots? Want dit is echt puur de 2-jarige slaapregressie. Een peuter die echt zijn grenzen begint af te tasten. En een mondige peuter die ook onze gevoelige snaren weet te raken door mama of papa te roepen. En voordat je het weet, ga je veel veel sneller ingrijpen en kan je dus de regressie in de hand werken. Dus ook bij ons is dat eigenlijk het geval geweest, zelfs met mijn kennis en dergelijke. Ja, uiteraard, ik ben in eerste plaats nog altijd een mama, hè. Dus ook ik heb toen heel snel gereageerd. En na een paar weken besefte ik van, oké, dit is echt wel de 2-jarige slaapregressie en we moeten daar iets aan doen. En ook hier weer geldt hetzelfde als voordien, dus geef je peuter in eerste instantie terug wat meer ruimte om het zelf onder de knie te krijgen. Dus wat ik toen heb gedaan, is Noëlie eerst terug eigenlijk te laten wenen, maar 3 minuutjes. Dus echt niet lang. Ik heb haar toen al gewoon 3 minuutjes laten huilen. En achteraf besefte ik van hoe snel ik eigenlijk al terug bij haar aan haar bedje stond. Want die 3 minuten op dat moment, dat voelt als een eeuwigheid. En je beseft wel gewoon van, oké, ik ging echt veel te snel naar binnen. En eens dat je die 3 minuten wacht, ga je naar binnen, ga je even troosten, ga je terug naar buiten. Maar dan ga je ook merken dat je echt wel een serieus duwtje in de rug teruggeeft bij jouw peuter. En ook in combinatie met de juiste routine en een goed slaapritueeltje, waarin je veel knuffels geeft en dergelijke, gaat jouw peuter echt wel zoiets van, oh, ik ben eigenlijk al moe, hè, zeker na een drukke dag op de crèche of thuis, in het weekend en dergelijke. Ja, jouw peuter sowieso wel moe zijn, dan gaat hij zeker als de slaap terug kunnen vatten. Hij gaat ook zien dat je telkens wel terugkomt, maar niet zo snel. En dat je hem dus niet echt tussen aanhalingstekens op zijn wenken bedient. En hij gaat zoiets van, fijn, ik zal hem maar gaan slapen. Dus probeer echt wel zeker en vast te houden aan de gewone routine. Dus zeker en vast niet de dutjes plots schrappen om betere nachten te hebben, want dat gaat meestal een averechts effect hebben. En over een vermoeide peuter kan zeker en vast ook een vroege vogel worden. Dus zeker en vast vasthouden aan het middagdutje. Aan 2 jaar kan het wel zijn dat je het middagdutje moet gaan inkorten. Dus als je merkt dat het inslapen gewoon echt heel lang duurt, dat het meer dan een half uur tot een uur duurt, of langer zelfs, dan zou ik aanraden om het middagdutje te gaan inkorten naar bijvoorbeeld 1,5 uur, om daarmee te starten. En dan kan het zijn dat je het nog verder moet inkorten naar 1 uur. Dus onze voorrang, de voorrang wordt altijd gegeven aan de nachtslaap. Dus we willen niet dat er 's nachts slecht geslapen wordt en dat er dan overdag een supergoede middagdut wordt gedaan. Want dan blijf je eigenlijk in dat patroon zitten natuurlijk. Aan de leeftijd van 2 jaar is zeker was het ook interessant om een slaapwekkertje te gaan introduceren, om te gaan visualiseren van kijk, wanneer is het tijd om te slapen en wanneer is het tijd om op te staan. Dus ook 's nachts kan je dat dan inzetten door, hè, als jouw kindje zou huilen, dat je naar je kindje toe gaat en zegt van, hey, kijk eens, het wekkertje is nog aan het slapen. Hè? Dus wij gaan nog slapen en mama komt je of papa komt je halen wanneer het wekkertje weer wakker is. Dus ook dan kan het helpen om het weer te gaan visualiseren van wat verwacht je juist van je peuter, hè, om, en ook een vriendje voor hem te gaan introduceren, zoals bijvoorbeeld Sam het schaapje van Zazu. Dat is dan, hey, je schaapje, het vriendje, je kan het een naam geven. Hè? Dat schaapje waakt dan over jouw kind bijvoorbeeld 's nachts. Wat kan ik nog zeggen over de 24 maanden slaapregressie? Ik ben eventjes aan het denken. Nog een heel belangrijke is om niet te snel over te gaan naar een groot bed. Dat is ook een welbekende tip die ouders krijgen wanneer hun kind rond de leeftijd van 2 jaar plots slecht begint te slapen, is om over te gaan naar een groot bed. Van ja, jouw kind is het misschien beu om in een ledikantje te slapen, het is misschien tijd voor een groot bed. Nee, niet doen. Want jouw kindje zou uit bed kunnen beginnen kruipen. En het is zeer moeilijk om van de leeftijd van 2 jaar te leren om in bed te blijven liggen. Dus ze hebben nog niet echt die impulscontrole en ze begrijpen nog niet helemaal oorzaak-gevolg. Dus als jij zoiets hebt van, hey, ik wil dat jij in jouw bedje blijft, want anders ga ik jou telkens weer terug in bedje komen liggen. Ja, voor hun gaat dat een spelletje zijn. Want ik kom uit bed, ik krijg dan een knuffel van mama of papa en ik word terug in mijn bedje gelegd. Dus ik raad zeker en vast aan om, om dus het babybedje nog te behouden, nog zelfs tot de leeftijd van 3 jaar. Dus als het slapen plots slechter gaat, werk dan vooral aan de routine en de gewoontes rond het slapen. Hè, en als jouw kindje nog nooit heeft doorgeslapen, kan je ook nog op deze leeftijd perfect jouw peuter leren doorslapen. Dus zeker niet te laat. Ik heb onlangs nog met een kindje van 3 jaar samengewerkt die nog nooit had doorgeslapen en slaapt ondertussen lekker door. Dus het is zeker was nooit te laat. Dus denk nooit van, oh, het zal wel ooit in orde komen. En mijn kind zal er ooit wel uitgroeien. Wel, als je het beu bent om daarop te wachten en zoiets hebt van, ik wil echt wel eraan werken, dan kunnen wij zeker en vast daarbij helpen. En we zitten nu eigenlijk met de sprongetjes. De sprongetjes, zo de typische oei-ik-groei-sprongetjes. Er zijn er veel, hè? Sprong 1, 2, 3 en dergelijke. Ik krijg ook heel vaak daarover vragen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik volg die sprongetjes niet. Dus ook in de slaaptraining met onze gezinnen, als ouders vragen van, kijk, ik denk dat mijn kind nu in sprong 2 of sprong 3 zit. Mogen wij al starten met de slaaptraining? Dan zeg ik, ja, tuurlijk. Je mag zeker wel starten met de slaaptraining. Want ja, jouw baby gaat altijd wel door een nieuwe mijlpaal gaan. Is het een fysieke of een mentale mijlpaal? Er gaat altijd wel iets nieuws zijn dat op zijn pad komt en wat de slaap kan beïnvloeden. Maar dat wil ook niet zeggen dat hij niet gezonde slaapgewoontes kan aanleren, zelfs in moeilijke periodes. Dus zelfs tijdens de 4 maanden slaapregressie kan een baby leren om rustig zelfstandig in slaap te vallen. Dus je ziet, als een baby dat kan tijdens de befaamde 4 maanden slaapregressie, dan kan dat ook tijdens een of welke andere regressie of sprongetje. Dus bottom line eigenlijk, ja, ik hou geen rekening met de sprongetjes en ik gebruik ze ook zelf niet bij mijn kinderen. Bij mijn oudste heb ik het boek toen gekocht en ik vond het eigenlijk iets wat me toch vrij onzeker maakt, omdat je toch snel gaat vergelijken van oei, mijn kind kan dat nog niet, is dat wel normaal en dergelijke. Ik raad je aan om vooral echt de evolutie van je eigen kind te gaan volgen en zien dat jouw kind in de juiste richting evolueert. In die zin dat jouw kindje gaat eerst beginnen rollen waarschijnlijk en dan gaat hij beginnen zitten en dan gaat hij op zijn handjes en voetjes kunnen steunen en dan gaat hij misschien beginnen tijgeren en dan kruipen en zo verder enzovoort. Dus dat is de natuurlijke evolutie en dat is en wanneer die exact plaatsvindt, dat is meer van minder belang. Dus laat je zeker vast niet gek maken door al die sprongetjes en alle mijlpalen die jouw baby zou moeten volgen. Nog een laatste woordje ook over de tandjes. Want het is ook iets dat heel vaak gelinkt wordt aan een regressie. Dus dat het slapen plots achteruit gaat door het doorkomen van tandjes. Maar ja, ik moet jullie eigenlijk teleurstellen dat tandjes eigenlijk niet zo'n grote impact hebben op slapen. Dus ik weet dat het als voor veel ouders als een grote boosdoener wordt gezien. Maar ja, eigenlijk, wanneer de tand doorkomt door het tandvlees, dat proces duurt eigenlijk ongeveer 2 dagen. Dus als jouw kindje al wekenlang slecht slaapt, dan kan je dat eigenlijk moeilijk linken aan het doorkomen van een tandje. Plus, meestal zien wij als ouder ook pas dat er een tandje doorkomt, wanneer we het eigenlijk al het wit stukje zien. Dat wil zeggen dat het eigenlijk het ergste eigenlijk al voorbij is. Want het is echt het snijden van het tand door het tandvlees dat pijnlijk is natuurlijk. En als je ook merkt dat jouw baby overdag weinig last heeft van tandjes, dus dat je echt, ja, dat jouw kindje eigenlijk zoals gewoonlijk is, dan ga je kindje daar niet plots s'nachts last van hebben. Dus het is niet zo dat tandjes enkel s'nachts pijn doen. Ook belangrijk om te weten is dat als wij s'nachts slapen, dat we minder snel pijn gaan ervaren. Dus het is niet zo dat je kindje dus echt s'nachts makkelijker gaat wakker worden eerder van pijnlijke tandjes. Een uitzondering hierop vormt wel de kiezen. Dus de kiezen die komen door zo rond de leeftijd van 2 jaar, kan ook al iets eerder of iets later. En de kiezen, dat is iets anders, hè. Dat zijn veel grotere tanden natuurlijk. En dus er wordt een veel grotere oppervlakte van het tandvlees eigenlijk, hè, doorgesneden, zal ik zeggen. En dat kan wel pijnlijk zijn. Maar ook hier weer geldt, als jouw kind overdag daar totaal geen last van heeft, dan gaat hij daar niet plots 's nachts last van hebben. Dus ik raad je zeker als niet aan om plots 's nachts in de weer te zijn met pijnstillers en dergelijke voor die tandjes. Ook als je in het algemeen 's nachts regelmatig pijnstillers geeft aan jouw kind, omdat je gewoon echt niet weet waarom jouw kind eigenlijk steeds wakker wordt. En je denkt, oh ja, het zal misschien dat zijn of misschien dat zijn. Ik zal hem wel eens een pijnstiller geven. Dan raad ik aan om eigenlijk gewoon naar de basis te gaan en te gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat slapen, de slaapsituatie hier gaan verbeteren? Want ja, ik kan je zeker vast niet aanraden om inderdaad 's nachts heel wat pijnstillers te gaan geven, tenzij dat je kind echt last heeft van iets en echt ja, pijn heeft natuurlijk, hè. Dus ik zeg dat omdat ik heb dat met mijn dochtertje ook gedaan. Onze oudste, die ja, rond de leeftijd van 6 maanden pas is beginnen doorslapen nadat ik haar het geslaaptraind. Zo rond de leeftijd van 4, 5 maanden gaf ik eigenlijk regelmatig een pijnstiller 's nachts. Want ik dacht, ja, goh, het zal misschien dat zijn, of het zal misschien dat zijn. En achteraf gezien denk ik gewoon van, ja, nee, ze kon gewoon niet zelfstandig in slaap vallen. En ze kon, ja, die skills had zij gewoon nog niet in huis om lekker te kunnen slapen 's nachts. En ja, het geven van pijnstillers had op dat moment eigenlijk totaal geen effect. En ja, het lijkt me dan ook gewoon totaal niet nodig om pijnstillers te gaan geven aan een baby die eigenlijk überhaupt geen pijn heeft. Dus ook daar weer, ja, ga eens gaan kijken van, denk eens nou over de basis van, zit die goed? Is mijn kind normaal een hele goede slaper en is hij plots 's nachts hysterisch en lijkt hij pijn te hebben? Ja, by all means, geef gerust een pijnstiller natuurlijk. Maar als het slecht slapen al heel lang aan de gang is en ja, dat je eigenlijk de pijnstiller geeft omdat je denkt van, goh ja, misschien werkt, misschien zal dat wel helpen, daar raad ik je zeker aan om eens te kijken of de slaapsituatie in het algemeen misschien verbeterd kan worden. Zo, ik denk dat het ongeveer is over de slaapregressies. En dan nog een klein woordje over de spongetjes en de tandjes. Ik hoop van harte dat je weer heel wat hebt bijgeleerd. Laat het mij gerust weten via sociale media of via een review op de podcast. Het is nu inderdaad de 4e aflevering dat ik inspreek. En ja, je begint het eigenlijk een beetje wel de smaak te pakken te krijgen. Het gaat steeds vlotter. En ja, wie weet, misschien merk je dat misschien niet. Maakt ook niet veel uit. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En ja, kijk er alvast uit naar de volgende aflevering. En ik hoop jij ook. Groetjes! Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram. Je kan er mij vinden via @snugglesanddreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!